Goedenavond. Fijn dat u bent gekomen. Ondanks alle gladheid, de echte diehards, ja, daar ben ik, die zijn er gewoon. Ja, u alleen bent mijn kracht. Dat is makkelijk om te zingen, maar niet zo makkelijk om in de praktijk ook te zeggen, te kennen, te ervaren, te menen ook, dat de Heer Jezus, alleen Hij, onze kracht is. Ik wens u ook vanaf deze plek natuurlijk een heel gezegend nieuwjaar toe. Dat u ook in dit jaar, wat voor ons ligt, we weten niet hoe lang dat jaar zal duren, meer zult zien van de Heer Jezus, want daar gaat het om in ons geloofsleven. Goed, ik wil met u een paar schriftgedeelten lezen uit het Nieuwe Testament. Te beginnen in 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 1, Johannes 17. Ik sla er eentje over. Johannes 17, daar begin ik. Want ik wil met u nadenken vanavond over de hoop van de gemeente van God. En u zult zeggen, ja, maar daar heb ik het al vaker over gehoord, dat weet ik nu wel. Nou, die hoop wordt in deze dagen toch wel behoorlijk weinig juist gezien, denk ik. We zullen dat ook vanavond hopelijk met elkaar ontdekken. We gaan eerst dus lezen Johannes 17. Dan vanaf vers 22. Waar de Heer Jezus als de Zoon tot de Vader bidt. En de heerlijkheid die u mij hebt gegeven, heb ik hun gegeven. Opdat ze één zijn zoals wij één zijn. Ik in hen en u in mij. Opdat zij volmaakt zijn tot één. Opdat de wereld erkent dat u mij hebt gezonden. En hen hebt lief gehad zoals u mij hebt lief gehad. Vader, wat u mij hebt gegeven, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn. Opdat ze mijn heerlijkheid aanschouwen die u mij hebt gegeven. Wat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Tot zover. En dan 1 Thessalonicenzen, ik zei het al. Net 1 Thessalonicenzen, hoofdstuk 1, vanaf vers 9. Het gaat over de mensen om de stad Thessalonica heen, in Macedonië en Achaïe. Zelf vertellen zij van ons welke ingang wij bij u hadden. En hoe u zich van de afgoden tot God hebt bekeerd, om de levende en waarachtige God te dienen. En zijn Zoon uit de hemelen te verwachten. Die hij uit de doden heeft opgewekt, Jezus die ons redt van de komende toorn. En dan tenslotte nog uit 1 Petrus 1. Uit 1 Petrus 1. Vanaf vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren doen worden tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis in de hemelen weggelegd voor u. Die in de kracht van God door het geloof bewaard wordt tot de behoudenis. Die gereed is om in de laatste tijd geopenbaard te worden. Tot zover de lezing uit het woord. Ja, we zijn in 2026 aangeland. En wie weet dat in dit jaar de Heer Jezus gaat komen. Eigenlijk is dat ook onze hoop, onze verwachting. Maar we lezen ook in het woord van God dat vlak voor zijn komst het aantal dwalingen en verwarringen en verkeerde leringen in rap tempo toeneemt. En het zou best wel zo kunnen zijn dat ook u of ik door dit soort leringen beïnvloed zijn. Juist ook over de hoop, de verwachting. En daarmee het evangelie, de raad van God, is er heel veel misverstand. En ook door allerlei predikers en voorgangers, zelfs ook hier in Maranatha-kringen, die de hoop van de gemeente niet onderscheiden van de hoop van Israël. Ik noem even wat citaten, die heb ik even opgepikt afgelopen week. De meest hoopvolle boodschap is dat het koninkrijk van Jezus een aards koninkrijk zal zijn. Nou, dat is waar, maar dat is niet onze hoop. Het is niet de hoop van de gemeente dat we een aards koninkrijk ontvangen zullen. Want ik heb net gelezen in 1 Petrus hoofdstuk 1, dat onze erfenis in de hemel is weggelegd. Kom ik zo op terug. Een andere zei dit: veel christenen hebben een te hemels, te geestelijk beeld bij de verlossing die gaat komen. Dat is ook waar, want de verlossing, de behoudenis waar Petrus ook over schrijft, in dat eerste hoofdstuk, is een behoudenis die te maken heeft met de toekomstige herstel, het toekomstige herstel van de aarde en de hemel, maar dat is ook niet onze hoop. Dan tenslotte nog een paar citaten. De koning komt. Hij is mijn Messias. Ik zie uit naar de komst van de koning. Het evangelie is het herstel van alle dingen. Dat zijn zomaar een paar citaten van broeders met de beste bedoelingen. En ze leren ook waardevolle zaken. Maar als het gaat om de komst van de Heer, lieve mensen, dan is dit niet de hoop van de gemeente. Daarom ga ik daar vanavond weer wat nadruk op leggen. Want een verkeerde hoop leidt tot een verkeerde praktijk. De discipelen, wilt u even met mij meegaan naar Handelingen 1. De discipelen hadden, moet u even goed proberen dat voor te stellen, hadden het gebed van Johannes 17 gehoord. Ze hadden de Heer Jezus horen zeggen: ik zal u tot mij nemen, opdat u mag zijn waar ik ben, in het huis van mijn vader. En toch in Handelingen hoofdstuk 1 leest u dat ze in vers 6 vragen: zult u in deze tijd het koninkrijk van Israël voor Israël herstellen? Ze waren nog in hun gedachten niet los van de hoop van Israël. Dat immers een aards koninkrijk in ontvangst zal nemen met de Messias in hun midden. En zij zelf als hoofd van de natie, van de volken. Dat is de hoop van Israël. De Messias komt, maar dat is niet de hoop van de gemeente. Het is de verwachting dat het gaat gebeuren, maar dat is niet onze hoop. De hoop van Israël is Jesaja 65, Jesaja 11. Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden. Ze zullen niet meer opkomen in het hart. Jesaja 65, vers 17. Of Jesaja 11, vers 9. Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel mijn heilige berg. Dat was wat zij van jongs af aan gehoord en geleerd hadden. Dat is ook wat gaat gebeuren, absoluut. Want de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heer, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Jesaja 11, vers 9. En tenslotte Daniël 7, vers 27. Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn. En alles wat de heerschappij heeft, zal hem eren en gehoorzamen. Aardse zegen, een aards land met de Messias in hun midden, op de troon van David. Dat is de hoop van Israël. Dat is wat de discipelen vroegen in Handelingen 1 vers 6. Gaat het in deze tijd gebeuren? Maar de tijd was veranderd. Er was een nieuwe bedeling gekomen, een nieuwe tijdsperiode, waarin de Heer Jezus zegt: jullie zullen mijn getuigen zijn. Wat is de hoop van de gemeente, broeders en zusters? Het is een persoon. Jezus Christus, onze hoop. 1 Timotheus 1, vers 1. Die zijn zoon uit de hemelen verwachtte. 1 Thessalonicenzen 1, vers 10. Ik heb het net gelezen. En Johannes 3, vers 3. Wie deze hoop op hem heeft, op wie? Messias? Nee. Dat is de hoop van Israël. Op de zoon. Zijn zoon uit de hemelen verwacht. De zoon van de vader. De discipelen waren niet meer Joden. Ze waren niet meer mensen onder het oude verbond. Nee. De Heer Jezus had hen uit die wereld getrokken en hij had ze tot de Vader gebracht. Vader, Johannes 17. Ik heb hun mijn heerlijkheid gegeven. De hoop van de gemeente van God is de heerlijkheid van de Zoon. Niet een Messias op aarde, maar verenigd met hem in de hemel. En Johannes 3, vers 3. Wie deze hoop op hem heeft, op hem, ziet welk een liefde de Vader ons gegeven heeft. Dat wij kinderen van God genoemd worden. En wij zijn het ook. En dan zegt hij vervolgens in Johannes 3. Dat als hij komt, dat wij hem gelijk zullen zijn. Ja. Opdat ze alle één zijn, Vader, zoals wij één zijn. Ik in u en u in hen. Dat is de hoop van de gemeente. De hoop van de gemeente is niet een Christus op aarde. Een Messias op de troon van Israël. Dat is onze verwachting. Dat gaat gebeuren. Het is het profetische woord. Het is alleen niet onze hoop. Onze hoop is de heerlijkheid van de Heer Jezus delen. Hem uit de hemel verwachten. En dus niet een aards koninkrijk. Dat is niet onze hoop. Dat is de hoop van Israël. Jesaja 11, Jesaja 2, Micha 4. Laten we nog even naar Johannes 17 gaan. Broeders en zusters, dit is zo belangrijk om te onderscheiden in de tijd waarin wij leven. De christelijke zegeningen gaan veel verder uit boven wat wij denken of beseffen. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus, die ons heeft gezegend met alle geestelijke zegeningen in hem, in de hemelse gewesten. En dan staat er in Johannes 17, vers 24 het volgende. Let op. Vader, wat u mij hebt gegeven, ik wil, let op wat er dan staat. Dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn. Ziet u dat? Waar is hij? Zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Waar is hij dus? Hij is in de hemel. Onze erfenis is weggelegd in de hemel. En die Joodse christenen in 1 Petrus 1 moesten dat leren. Het waren nog kleine kinderen in het geloof. Verlangt als pasgeboren kinderen naar de melk, zegt hij. Maar hij zegt wel, jullie erfenis, Joodse christenen, is niet meer op aarde, maar is in de hemelen voor jullie weggelegd. Ik wil dat ze bij me zijn. En de heerlijkheid, vers 22, die u mij hebt gegeven, let op, de Vader die de Zoon heeft verheerlijkt, hij is mens geworden en verheerlijkt, als mens opgenomen in de hemel. Die heerlijkheid is onze hoop. En dan zegt Romeinen 8, we zijn nog onderhevig aan allerlei vormen van zuchten, van lijden, maar dat is onze hoop, de verlossing van ons lichaam. Dat we bij hem zijn, bij hem. Zie je dat? Ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn. Dat is iets totaal nieuws. Het Oude Testament kent dit niet. Daar is de hoop een koninkrijk, een herstel van de omstandigheden op aarde. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde, Jesaja 65. Een koninkrijk waarin de gerechtigheid zou heersen en Israël vredig zou wonen als hoofd van de volk. Deuteronomium, ik meen hoofdstuk 32. Maar hier wordt iets nieuws geopenbaard en die bediening is aan apostel Paulus gegeven om deze dingen aan de harten van de gelovigen bekend te maken. Opdat zij mijn heerlijkheid aanschouwen die u mij hebt gegeven, omdat u mij hebt lief gehad. Zie je dat? En dan zegt vers 25, ik heb dat niet gelezen. De wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend. En deze hebben erkend dat u mij hebt gezonden. Zie je dat? Dus het feit dat wij als gelovigen de Heer Jezus hebben erkend als gezonden van de Vader. Terwijl de wereld hem gekruisigd heeft, het Joodse volk. De heidenen hebben hem naar een kruis verwezen, maar zij die hebben erkend, dit is de zoon van de Vader. Ja, die mogen bij hem zijn. Dat is de hoop van de gemeente. Een hemelse hoop. Kent u dat of niet? Nou, niets heeft zoveel kracht over een mens dan zijn hoop, zijn verwachting. Als u werkelijk hoopt op deze heerlijkheid, dan zult u in dit leven ook er alles aan doen om aan die heerlijkheid te beantwoorden die u straks zult hebben bij hem. Ik zal u tot mij nemen dat u mag zijn waar ik ben, Johannes 14. Ik weet nog, toen ik jong was, toen was ik als de dood voor de schooltandarts. En als die caravan voorbij kwam rijden, die witte caravan. En ik was achter in de rij meestal, aan de beurt. Dan was mijn hele week eigenlijk in de ban van dat ene moment dat ik zou moeten worden geroepen naar die verschrikkelijke schooltandarts. En mijn hele lichaam, mijn hele wezen was totaal, ja, van slag. Ik sliep niet meer en ik at amper. Ik was bang, bang, bang. Weet je wel? Ken je dat van vroeger? Geen verdoving, amper. Trek gewoon een kies eruit. Kan jou het schelen. Dus die verwachting, dat bepaalde mijn leven. Maar dat is andersom ook zo. Als wij een hoop hebben in de hemel. En Petrus zegt, hij heeft naar zijn grote barmhartigheid ons wedergeboren doen worden tot een levende hoop. Ja, dan zal toch alles in ons leven beïnvloed worden toch door deze hoop of niet? Dan wordt het bezit, uw plannen en uw verlangens, die worden allemaal in dat licht geplaatst. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwerkelijke erfenis in de hemelen. Zie je dat? Niet onder de Messias als onze koning. Nee, als de bruid van de Zoon. Om alle voorrechten die hem toekomen te genieten en te delen in zijn heerlijkheid. Dat is de christelijke hoop. En het wordt voortdurend door elkaar gehaald. Alsof wij als gelovigen ook uitzien naar een aards koninkrijk. Ja, we zullen met hem heersen. Maar dan wel vanuit de hemel de glans van de verheerlijkte gemeente zal de aarde verlichten. Het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt. Dat zal straks in dat duizendjarig rijk de glans van de Heer Jezus zijn glorieuze heerlijk weerspiegelen, weerstralen als de zon. Vanwege die duizenden miljoenen heiligen die in zijn heerlijkheid zullen delen. Hij is niet mijn Messias. Hij is de Zoon van de Vader. Paulus zegt, ik leef door het geloof in de Zoon van God. Die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft overgegeven. Wij zijn door de Zoon bij de Vader gebracht. God heeft de geest van zijn Zoon in onze harten uitgestort. Waardoor wij roepen, Abba Vader. Heeft u nog voor u? Johannes 17. Er staat, vers 22, de heerlijkheid die u mij hebt gegeven, heb ik hun gegeven, opdat zij één zijn zoals wij één zijn. Ik in hen en u in mij, opdat zij volmaakt zijn tot één, opdat de wereld erkent, dat is straks, als wij geopenbaard worden, Colossense 3 vers 4, met hem, dan zal de wereld erkennen wat? Let op wat er staat. Wat zal de wereld dan erkennen? Dat u mij hebt gezonden en hen hebt lief gehad zoals u mij hebt lief gehad. De wereld zal ons in de heerlijkheid zien en ze zullen erkennen, dat is vanwege de liefde die de Vader heeft voor deze mensen. Zoals hij de Zoon heeft lief gehad. En hem de heerlijkheid heeft gegeven. Zo geeft hij deze mensen met hem. Niet als God, maar als mens, verheerlijk mens. Alles wat hij krijgt. Mede erfgenamen van Christus. De liefde van God de Vader. Is uw deel. En dat is de hoop van de gemeente. Wij zijn broeders en zusters zeer rijk gezegend, niet vanwege ons presteren, nee, vanwege het werk van de Heer Jezus. Dit is allemaal het gevolg van zijn kruiswerk, zijn opstanding. Tot een levende hoop door de dodenopstanding, 1 Petrus 1. En wij, zegt Efeze 1 vers 5, zijn van tevoren bestemd tot het zoonschap. De Vader heeft voor zichzelf de gemeente bestemd tot een bron van vreugde, een bruid voor zijn Zoon en een lichaam, de nieuwe mens en het hoofd, de Heer Jezus, waarin hij zijn vreugde vindt tot in alle eeuwigheden. Een eeuwig koninkrijk, zeker. Maar daarvan is de Zoon samen met zijn bruid degene die de heerschappij uitoefent. Niet het koninkrijk, maar het huis van de Vader is mijn toekomst. Ja, ik zal dat koninkrijk beërven, maar dan vanuit de hemel. Dat is niet omdat ik zo geweldig ben, helemaal niet. Gezegend zij de God en Vader. Van onze Heer Jezus Christus, die ons heeft gezegend met alle geestelijke zegeningen. Paulus schrijft in 2 Timotheus 4 vers 18. De Heer zal mij redden van elk boos werk en behouden voor zijn hemels koninkrijk. Ziet u dat? Zijn hemels koninkrijk. Nou, nu even naar 1 Thessalonicense. 1 Thessalonicense 1. Want deze mensen wisten al deze dingen nog niet. Paulus was er maar 3 sabbatten geweest. Dus ja, het enige wat zij wisten is, de Zoon komt uit de hemelen. Dat kunt u lezen in hoofdstuk 1. Vers 10. Maar, let op. Omdat ze hem verwachten, ging hun geloof uit in de hele omgeving. Als de hoop vervaagt, is het getuigenis gedoofd. Want, zegt vers 8, vanuit u heeft het woord van de Heer weer klonken, niet alleen in Macedonië en in Achaïa, maar in elke plaats is uw geloof jegens God uitgegaan, zodat wij hiervan, daarvan niets hoeven te zeggen. Hoe kwam dat? Ze verwachten er zo. Zie je dat? Hoe verwachten zij de zoon? Nou, vandaag, afgelopen week, las ik weer een stukje op een bepaalde website van iemand over de hoop. Theologisch verhaal. Maar weet u, de Thessalonicenzen verwachten de zoon elke dag. Hoe weet ik dat? Nou, als u even met mijn hoofdstuk 4 gaat, dan ziet u in vers 13 staan. Wij willen niet dat u onwetend bent, broeders, wat betreft hen die ontslapen, omdat u niet bedroefd bent. Want zij verwachten de zoon zo krachtig elke dag, dat zodra broeders en zusters ontsliepen, overleden, toen dachten ze, hoe kan dat nou? Ze missen de komst van de Heer. Nou, denkt u dat Paulus hen had gezegd, het moet nog heel erg lang duren? Nee. Hij had ze gezegd, de Heer kan elke dag komen. Daarom waren ze bedroefd. Snapt u? Omdat die broeders en zusters ontsliepen, hadden ze helemaal niet op gerekend. En dus moest Paulus een extra openbaring geven, een woord van de Heer, dat ook de ontslapenen de Heer tegemoet zouden gaan bij zijn komst. Ze zouden er niks van missen, gelukkig. Maar het feit dat zij bedroefd waren, wil zeggen dat zij elke dag hem uit de hemel verwachten. Doen wij dat nog? Wij zijn door theologische beschouwingen in slaap gesukkeld. Want de een zegt, ja, nee, maar dat is het pre-tripvisie, mid-tripvisie, post-tripvisie, die bijbelschool. We kunnen er heerlijk over praten met elkaar. En we kunnen zeggen, ja, nee, maar niemand weet het helemaal zeker, het is ingewikkeld. Ja, ja, nou, onzin. Sorry. Wij moeten als gelovigen elke dag de Heer Jezus verwachten, zoals zij dat deden. Yes, perhaps today, ja. Maar ook dat kan weer een vroom iets worden, hè. Als u de Heer Jezus verwacht dagelijks, dan gaat het uit het geloof van uw leven. Dan gaat er een getuigenis van uit. Want u heeft Johannes 17 gelezen en u zegt, de Heer Jezus verlangt daarnaar. Vader, ik wil dat ze bij me zijn. Dus hij wacht en iedere dag kan het gebeuren. Dus als hij daar zo naar verlangt, hij zegt voor 2 keer in de Bijbel, ik wil. Dus één van die 2 keren. Ja, dan moet ik daar toch ook naar verlangen, of niet? Weet u, zij die het koninkrijk prediken, er zijn echt mensen die doen dat, ook in de Maranatha-gemeenten, die prediken eigenlijk alleen maar het Oude Testament. Want dat was ook allemaal in het Oude Testament al bekend. Er komt de koning, er komt de koninkrijk, er komt een herstel van alle dingen. Ja. Wat is dan nog de christelijke hoop? Peter zegt, wij verwachten nieuwe hemel en nieuwe aarde. Aha, amen. Maar dat is niet onze hoop. Onze hoop is Christus zelf, de Zoon van de Vader. Ik las dit zinnetje deze week. Ik heb hem ook aan jou geappt. Het doel van alle bediening, let op, dus iedereen die hier staat, door de Heilige Geest gewerkt is om de harten van de heiligen te wortelen in de kennis van God en de waarheid van hun plaats in Christus in de hemelse gewesten en in het begrijpen en waarderen van de raadsbesluiten van de Vader. Dat is het doel van de bediening van Paulus van apostelen. Deze dingen verkondigen wij u, zegt Johannes. Omdat uw blijdschap volkomen is. Welke dingen waren dat? Het leven is geopenbaard. Het eeuwige leven dat bij de Vader was. Om de hemelse dingen van onze harten te houden. En dat wordt vandaag vermengd met aardse verwachting. Laten we nog wat teksten erbij pakken. Filippenzen 3. Zoekt u eens op. Filippenzen 3. Filippenzen 3. Vers 20. Want ons burgerschap is in de hemel, let op. Waaruit wij ook de Heer Jezus Christus en als heiland verwachten. Hetzelfde als 1 Thessalonicenzen 1 vers 10. Zijn zoon uit de hemelen verwachten. Wat gaat hij doen? Brengt hij ons in een koninkrijk? Ja. Hoe dan? Dat staat erachter. Die het lichaam van onze vernedering zal veranderen tot gelijkvormigheid aan het lichaam van zijn heerlijkheid. Vader, de heerlijkheid die u mij hebt gegeven, heb ik hun gegeven. Is het al in mijn lichaam? Nee. Dat is mijn positie nu vandaag voor de Vader, die heerlijkheid van de Zoon. Geliefd, gereinigd, onberispelijk, maar mijn lichaam is nog in Romeinen 8. Zuchtend. Ja toch? En dan zegt Paulus hier. Naar de werking van de macht die hij heeft om ook alles aan zich te onderwerpen. Wij zullen hem gelijk zijn, zegt 1 Johannes 3. Wij zullen gelijk zijn aan zijn lichaam. Onze lichamen. Het lichaam van zijn heerlijkheid, dat was op aarde. Dat lichaam was hier, maar het was ook dan weer daar. En nu is het in het huis van de Vader. Tweede Korinthe hoofdstuk 5. Volgende tekst. Vers 2. Immers in deze tent zuchten wij. Dat is het lichaam. En u kent dat zuchten vast wel een beetje. De een wat erger dan de ander. Maar allemaal zullen wij ooit in dit lichaam, als de Heer niet komt, zuchten. Niet alleen vanwege de ellende om ons heen, maar ook de gebreken in dat lichaam. En dan staat er dit. Terwijl wij vurig verlangen met onze woning die uit de hemel is. Ziet u dat? Overkleed te worden. Wat is onze hoop? Onze hoop is in de hemel weggelegd. Hij, de Zoon, komt uit de hemel. Ons nieuwe lichaam, Filippenzen 3, is aan zijn lichaam gelijk. Uit de hemel worden wij overkleed. Jawel. Om bij hem te zijn en als hem te zijn. Zijn heerlijkheid te aanschouwen en te delen in de liefde die de Vader heeft voor de Zoon. Het huis van de liefde van God de Vader. Een heilig huis, daar zullen wij zijn. Maar onsterfelijkheid kan dat niet beërven, zegt 1 Korintiërs 15. Dus zal dat lichaam overkleed moeten worden. Maar wel uit de hemel. De Heer zelf zal neerdalen van de hemel, 1 Thessalonicense 4. Daarna zullen wij in wolken worden opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heer zijn. Hoe dan? In de lucht. Wat is dat? In de hemelse gewesten. Daar waar Satan en zijn demonen heersen nu, dat zal het gebied zijn, het terrein zijn, waar de heerlijkheid van de Zoon weerspiegeld zal worden in al zijn heiligen. Tot in alle eeuwigheid. Vanuit het huis van de Vader. Een hemelse roeping. Dat is de hoop van de gemeente van God. En Israël? Israël zal alle beloften beërven. De rest, het overblijfsel. Er zijn ook vijanden in Israël. Moet u niet vergeten, niet alle Joden, niet alles wat Israël is, is Israël. Maar goed, die rest, dat gelovige overblijfsel, dat zal het land beërven. En zij zullen vanuit de hemel bestraald worden, beschenen worden. Door de heerlijkheid van de gemeente van God, de bruid van het Lam. De poorten die er zullen zijn met de namen van de stammen van Israël. In het Nieuwe Jeruzalem. Dat is geweldig. Dat is uw hoop. Het is een persoon. Het is niet een Jood. Het is niet de Messias. Het is de eeuwige Zoon van de Vader, die ook de Messias van Israël is. Amen, de Christus, de Gezalfde. Maar voor ons, vooral de Zoon van God, die ons tot de Vader gebracht heeft. Dat wordt vandaag allemaal door elkaar gegooid. Met als gevolg, lieve mensen, dat er ook een prediking is van wet en genade. Want koninkrijk heeft te maken met verantwoordelijkheid. Daarom, ik las dit van de week, de weg naar geestelijke vernieuwing is niet ingewikkeld. Het begint met overgave. Oh ja, klopt dat? Nee, klopt niet. Waar begint het dan wel mee? Het begint ermee dat ik mij bezighoud met de dingen van boven, met de Heer Jezus Christus. Ja, er staat nergens in het Nieuwe Testament, geef je over aan de Heilige Geest of iets dergelijks. Staat er niet. Wel, wees geworteld in Hem. Word opgebouwd in Hem. Dat staat er wel. Dat Christus woning maakt in je hart. En Paulus zegt, bid in Efeze hoofdstuk 1, dat wij gaan begrijpen de hoop van zijn roeping. En overgave, ach, dat volgt uit al deze dingen. Daarom is het uw en mijn verantwoordelijkheid om ons bezig te houden met de Zoon van de Vader. In wie al de heerlijkheden, de voortreffelijkheden van zijn karakter, van de Vader, weerspiegeld zijn. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Ik ben als een licht in de wereld gekomen. Opdat een ieder die mij aanschouwt, hem aanschouwt die mij gezonden heeft. Johannes 12, vers 45. En de apostelen zeggen in 1 Johannes, hoofdstuk 1, wat wij hebben gezien en gehoord, wat onze handen hebben getast, van het woord van het leven. Het leven dat bij de Vader was, is geopenbaard. Ja. Daarom is iedere bediening van de Heilige Geest gericht op ons. Om ons bezig te laten houden met de Heer Jezus Christus daarboven in de hemel. Als de Zoon van de Vader door het geschreven woord van God. En dat is onze hoop. Misschien kunnen we tenslotte nog heel even naar het eerste hoofdstuk van de Efezebrief gaan. Daar zien we het voorgesteld in een paar versen die eigenlijk zo rijk zijn dat ik daar vanavond niet over uitgepraat zou kunnen raken, maar er staat in vers 6 dat hij, de Vader, ons heeft begenadigd in de geliefde. Dat is een bijzondere uitdrukking. De geliefde van de Vader was in het Oude Testament niet openbaar geworden. Nee, het was de engel van de Heer. Maar de geliefde van de Vader kwam in het vlees, het woord is vlees geworden, en toen heeft hij op het kruis niet alleen onze zonden vergeven, maar heeft ons tot de Vader gebracht. Sterker nog, we zijn in hem geliefden geworden. Bijzonder, hè? In het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde gebracht. En dan zegt vers 9. De Vader wil ook zo graag. Die wil die in het Oude Testament verborgen was. De verborgenheid van zijn wil. Die wil hij zo graag bekendmaken aan zijn heiligen, zijn kinderen. Want ze zijn immers geliefden in de Heer Jezus. En de Vader zegt eigenlijk. Ik zou zo graag jullie de raadsbesluiten van mijn hart bekend willen maken. En dan zegt hij, naar zijn welbehagen. Dat is namelijk ook zijn vreugde. En dan komt vers 10 en 11 en dan staat, in de volheid van de tijden zal alles wat in de hemel en op de aarde is onder één hoofd samengebracht worden in Christus. Hij is het hoofd, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Maar, vers 11 zegt, wij delen in die positie. Dat is onze hoop. Er staat namelijk, in wie wij ook erfgenamen zijn geworden. Waar waren wij tevoren toe bestemd? Dat is heel bijzonder. Niet alleen zijn wij het lichaam van de Heer Jezus Christus, maar we zijn ook zijn bruid en samen met hem erfgenamen van alles om zijn heerlijkheid, dat is de heerlijkheid die hem gegeven was door de Vader, om die te verspreiden, te weerspiegelen, te tonen, te etaleren in onze lichamen straks. Niet alleen op aarde, maar ook in de hemel. En alle engelen, de goede engelen dan, de slechte zullen in de poel van vuur zijn. Dat is een hoop. Een gezegende hoop. Daarom bidt Paulus gelijk in het vervolg. Ik bid dat jullie verlichte ogen krijgen van je hart om de hoop van zijn roeping te begrijpen. De gemeente is dat kwijtgeraakt. Waarom? Omdat allerlei mensen die, nou ja, meer bezig zijn met hier beneden, met aarde, met aardse hoop, met aardse verwachting, met aardse volken en noem maar op. Ja, die brengen dit niet meer. Daarom is het zo belangrijk, lieve mensen, dat wij onze hoop gaan begrijpen. Niet alleen, ja, hij kan elke dag komen. Maar, waartoe komt hij dan? Nou, om ons aan hem gelijk te maken, ons te laten delen in zijn erfenis, als de bruid aan zijn zijde en als zijn lichaam, die zijn heerlijkheid verspreiden zal in dit hele heelal, in de hemel en op de aarde. In het huis van de Vader waar wij geliefd zijn, waar wij gewaardeerd worden, waar wij het hart van de Vader zullen kennen in zijn raad, zijn verlangens, zijn plannen. Is dat niet geweldig? Het gaat veel verder dan een koninkrijk op aarde met allerlei zegeningen hier beneden. Die op zichzelf ook al geweldig zijn. De Thessalonicenzen wisten van het alles nog niet zoveel, maar ze zeiden wel, ik verwacht de Zoon. Uit de hemelen. En verwacht u hem ook of niet? 2026? Ofwel had u al plannen voor de vakantie en zo? Hebben wij ook wel natuurlijk, maar niet zomaar, hè? Niet zomaar van, ja, nee. Ik hoop dat het uw hoop is. Ik hoop echt dat u deze dingen gaat onderzoeken vanuit het woord van God. En u zult verblijden in de hemelse hoop. De hemelse roeping van de Heer Jezus Christus. En dan sluit ik af met die tekst die ik al genoemd heb. Zoekt u die mij even op in 1 Johannes hoofdstuk 3. 1 Johannes 3. Daar lezen we vers 2. Geliefden, ziet u dat? Dat is een woord dat Johannes vaak gebruikt. Nu zijn wij kinderen van God en het is nog niet geopenbaard aan de wereld, hè? wat wij zullen zijn. Want de Heer Jezus had gezegd, omdat de wereld erkent dat u mij hebt lief gehad en mij hebt gezonden. Dat is nog niet gebeurd. Het is nog niet geopenbaard aan de wereld wat wij zullen zijn. Wij weten dat als hij geopenbaard zal zijn, wij hem gelijk zullen zijn. Want, nou komt er iets heel bijzonders. Wij zullen hem zien zoals hij is. Onze hoop is een persoon. Niet een Messias op een troon. Dat is niet alles wat hij is. Maar de Zoon van de Vader. Niemand kent de Zoon dan de Vader. En wij zullen hem zien zoals hij is. Moet u zich even voorstellen, u zult straks oog in oog staan met de Heer Jezus. En met de koningin van Sheba zult u zeggen, de helft is mij nog niet eens aangezegd. U bent veel mooier en heerlijker en geweldiger en groter dan ik ooit had durven denken. En dan staat er gelijk achter, ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich. Zoals hij rein is. Want wij verwachten de reine, de heilige van God. Er was laatst een meneer die mij mailde met een heel verhaal. Hij zegt, ja, dat fout, de Heer Jezus is niet eeuwig zoon. Ik zeg, oei, oei, oei. Ik ben heel kort geweest. Maar als je dat beweert, dat hij niet eeuwig zoon is, dan ken je hem niet. Hij is de eeuwige zoon van de Vader. Anders zou er ook geen liefde zijn geweest tussen de zoon en de vader. Het gaat niet om geboorte of om verwekking. Het gaat om een relatie. Zoon en vader, vader en zoon. Hij is de reine en wij zullen hem zien zoals hij is. Als u deze hoop op hem heeft, dan zult u zichzelf reinigen van alle ongerechtigheid. Dat niet bij het huis van de vader past. Niet bij hem, zoals hij is. Hoe weet je of iemand echt de christelijke hoop heeft? Hij reinigt zich. Hoe weet je of iemand echt de hoop van de gemeente koestert? Hij ziet uit naar de Heer Jezus, of zij. En waar het hart vol van is? Juist. Niet de aardse dingen, niet de aardse verwachting. Lieve mensen, zoek de dingen die boven zijn. Daar waar Christus is. Want hij is de geliefde van de Vader. En hij is onze hoop. De hoop van de gemeente van God. Amen. Over een paar weken, ik denk, even kijken, volgende week maandag, dan ben ik in Doornspijk over de Heer Jezus als hoofd van de gemeente, 7:30. Dus niet morgen, maar volgende week. En dan hoop ik dit thema wat verder uit te breiden. Wat de gemeente is. En wie hij is als hoofd van de gemeente. En wat de gevolgen daarvan zijn voor ons geloofsleven. Van harte uitgenodigd. Van uw liefde Heer Jezus. Voor uw liefde Heer Jezus. Sorry. Dank u wel. Nummer 60. mag gaan zitten. Nou, ik denk niet dat er een toepasselijker lied uitgekozen had kunnen worden dan dit lied. Zo mooi om de Heer Jezus te aanbidden, hem groot te maken. En hij is het centrum van Gods raadsbesluit en van zijn hart. Dus dat is ook mooi voor ons als gelovigen om hem zo de lof toe te zingen. Zullen we met elkaar danken? Ja, trouw Vader, u heeft ons een inkijkje gegeven in het hart van uw Zoon toen hij bad in Johannes 17. Voor allen die in zijn naam zouden geloven, horen wij ook bij. Door uw genade, niet uit werken, maar door uw genade mogen wij dit zeggen. En hij bidt daar zulke prachtige, geweldige beloften en verlangens. Dat hij wil zo graag dat wij bij hem zijn, al die heiligen die zijn kant gekozen hebben in deze wereld. Hij wil ze delen, als het ware voorstellen aan u, in uw huis, de plaats waar hij gewend is te zijn, dat wij daar ook zullen zijn. Dat wij ook daar ons kunnen verwonderen over uw grote liefde, uw genade en uw liefde voor de Zoon. We hebben gehoord dat dat onze hoop is. Dat ook u, Heer Jezus, daarna verlangt. Dat u wacht tot het moment is dat u vanuit de hemelen al die kinderen van God roept, ontslapen en nog levend, om bij u te zijn. In de lucht, voor altijd, in uw huis. Heer, we danken u zo voor deze rijkdom van genade. Dat we dat niet alleen mogen verwachten, maar ook dat we straks met u, Heer Jezus, mede erfgenamen zullen zijn. Dat we door genade in deze schepping die onteerd wordt door zonde en verdriet en pijn, waarvan Satan de overste is, dat we juist in deze schepping uw heerlijkheid straks volmaakt zullen weerspiegelen tot in alle eeuwigheid. Wat een hoop, wat een verwachting, wat een rijkdom. En we kunnen u alleen daar maar voor danken. Heer, er zijn momenten dat we dit niet helder zien of dat het wat verslapt, omdat we misschien gebukt gaan onder problemen of zorgen. Ik bid, Heer, dat we iedere keer we door uw geest mogen worden opgetild om in deze dingen te zijn. De dingen van de Vader, van u. Heer, zo willen we u danken aan het begin van dit nieuwe jaar. En ook onze broeder bad het al. Een zegen bidden voor al die samenkomsten die nog staan te komen als u niet ons komt halen, Heer. Dat iedere keer weer u, Heer Jezus, centraal mag staan. De rijkdom van Christus, zegt Paulus. Heer, zo danken we u in Jezus' naam. Amen. Ja, dan zijn we alweer aan het einde. Er is koffie, geloof ik, hè? Toch? Ja, heb u het al koud of niet? Mag u straks even een rondje rennen, als u kunt. Ik zal een woord van zegen zeggen. En dan zingen we daarna nog Vrede van God. En dan hoop ik u straks misschien nog te spreken. En elkaar er misschien nog op te bouwen in het geloof. Ik lees ten slotte uit 1 Petrus 5 vers 10. Ontzagwekkende woorden. Ja, u mag natuurlijk gaan staan als u dat kunt. Er staat: de God nu van alle genade, die heeft geroepen tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus. Hij zal u, nadat u een korte tijd geleden hebt, volmaken, bevestigen, versterken, grondvesten. Hem, zij, de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Amen. Vrede van God. Wel thuis.
Heel. Tijd geleden, man.